Welkom bij weer een healthy gesprek over de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. En in het bijzonder de transitie van problemen bestrijden naar problemen voorkomen. Ik heb vandaag weer een gast. En dan is mijn eerste vraag, wie ben je en wat doe je?
Dag Michel, ik ben Frank Karsten. Ik werk in de IT, ik doe veel IT-projecten. En ook voor healthy, kan ik wel zeggen, geloof ik.
Dat mag je zeker zeggen.
Oké. Okay. Ik werk samen met anderen. En wat wij doen is, we doen start-ups. Wij doen bestaande projecten die we verbeteren. En wij helpen bedrijven ook bij het redden van hun IT-project. En veel IT-projecten gaan mis, jammerlijk genoeg. En ja, ik doe dit al jaren en het viel me op dat veel projecten misgaan. Ondanks dat er intelligente mensen aan werken die welwillend zijn en heel capabel. En toch is het faalpercentage binnen de IT erg hoog. En meer dan 50%. Dus over budget, over tijd en niet dat functionaliteit voldoet. En we hebben soms in de krant lezen we wel eens over projecten die jammerlijk falen. En waaronder bijvoorbeeld, lang geleden is dat. De Sociale Verzekeringsbank had een project, miljoenen erin gestopt. Vele tientallen miljoenen. De Rabobank heeft een project gehad. Laura, maar dat is al een tijdje geleden. En daar hadden ze 200 miljoen in gestopt. En toen heeft de Raad van Bestuur dat gecanceld. En ja, dat geeft me aan hoe moeilijk het is. En ik probeerde daar mijn vinger achter te krijgen. Ik zag dat. En ja, ik dacht van ja, er is volgens mij één centraal punt. En dat is de complexiteit die nagestreefd wordt of bijna gevolgd wordt. Maar eenvoud wordt zelden nagestreefd. En volgens mij is dat het centrale punt. En daar heb ik een boek over geschreven. Ik heb verschillende boeken geschreven. Maar dit keer over IT. De Paperclip Mindset, een dun boekje. En een dun boekje gaat over hoe je eenvoud kunt creëren in de IT. En eigenlijk zijn alle ideeën erover best wel toepasbaar ook op andere type projecten. Namelijk, hoe voorkomen we dat we helemaal het ravijn instorten, omdat we het allemaal veel ingewikkelder hebben gemaakt dan we dachten. En ja, dat is het kort wat ik doe. Ja.
Interessant. Hoe kunnen we eenvoud realiseren? Hoe kunnen we dat organiseren? En hoe trappen we niet in die complexiteit val?
Ja, dat is een goede vraag. Maar daarvoor is eigenlijk nog wel belangrijker van hoe groot is het risico van complexiteit. Hè? Want ik denk dat we vaak niet beseffen hoe snel en makkelijk en onbedoeld we dingen ingewikkelder maken. En ik beschrijf dat in het boek. En dat geldt voor non-IT-projecten ook. Dus je hebt bijvoorbeeld een project in de zorg en je vraagt mensen om input. En het enige wat mensen, vrijwel het enige wat mensen, veel mensen doen, is goedwillend of zo. Er is niks kwaadwillends aan, maar ze voegen daar dingen aan toe. Dus je komt met je voorstel en zegt, nou, dit moet het ook nog kunnen en dat moet het ook nog kunnen. En die kleur moet beter. En laten we het ook nog om 10 mensen vragen. Want, en voordat je het weet, ben je eigenlijk helemaal verstrikt geraakt in de complexiteit en allerlei functionaliteit waarvan je dacht dat die essentieel was. En waarbij het probleem is dat, ik noem het in het boek het complexiteitsmonster. Er bestaat eigenlijk twee dingen. Namelijk dat wij psychologisch een beetje geneigd zijn tot complexiteit. Dus tot perfectie. En ik zeg altijd, perfectie is de vijand van de deadline. Het is een beetje als de horizon. Naarmate je hem benadert, gaat hij verder weg. En ja, dat is een groot probleem wat universeel is. En dus dat is belangrijk om te bedenken van, hoe groot is dat probleem eigenlijk? En ik begreep dat eigenlijk nooit zo. Totdat ik er dieper over na begon te denken en notities begon te maken. En het tweede is dat de complexiteit is net zoals rocket science. We weten allemaal van, don't make it rocket science. Dat is een befaamde uitspraak. En ja, een raket bouwen is extreem moeilijk. En het probleem is dat als je complexiteit toevoegt, dat het allemaal weer tot nieuwe complexiteit leidt. Dus het is een soort kettingreactie van complexiteit. Dus je voegt één persoon toe, Misschien moet je dan een grote kantoor hebben, of dan moet je weer een HR-manager hebben misschien. De communicatiekanalen worden lastiger, er zijn meer mensen bij betrokken, et cetera. Dat is dus dat één element aan een project een veel groter gevolg heeft. Dus nou ja, dat probeer ik duidelijk te maken in het boek. En het tweede is van hoe kunnen we dat voorkomen? Nou ja, eigenlijk door radicale versimpeling. Dus het probleem is een beetje dat als je zegt ik wil het simpeler, dat mensen dan zeggen ja, maar je bent geen... Maar we gaan toch voor perfectie? Dus het is niet zo'n hele populaire boodschap, merk ik vaak. Want wordt je gedacht, oh, je begrijpt het zeker niet. Zo. Zeker in IT zijn mensen heel erg geneigd om een controle over de complexiteit als een soort eretitel te zien. Zo van, kijk hoe complex ik het heb gemaakt en ik begrijp dit allemaal. En eenvoud is gewoon iets minder populair. Terwijl grote geesten in de wereld, zoals Leonardo da Vinci of anderen, die streven inderdaad wel eenvoud naar. En ik denk dat die hele psyche, ons psychologisch denken over verbetering, die moet gaan richting eenvoud en niet richting toevoeging. Ja.
En hoe ziet optimale eenvoud eruit?
Nou, daar is geen eenduidig antwoord op. Optimale eenvoud kun je misschien... Kijk, alles is een... Er is een mooie uitspraak van de Amerikaanse econoom die zei, er zijn geen oplossingen, er zijn alleen maar compromissen. En ik kan... Er is geen eenduidig antwoord. Het is alleen zo dat je... Wil je dat bereiken, dan moet je eigenlijk continu elkaar uitdagen om het nog simpeler te maken. Wat kunnen we weglaten? Wat kunnen we niet doen? Want alles wat je niet doet, kan niet kapot gaan. Ja. En hoeft niet te gebeuren. Hoeft niet ingepland te worden. Dus dat is dan... dat is heel mooi. En in plaats... De meeste gesprekken die vinden dan plaats over hoe het moet worden verbeterd. En dan gaat het erover hoe kunnen we iets toevoegen. Want we gaan toch voor professionaliteit of perfectie. Dus het is heel belangrijk om elkaar uit te dagen om dingen weg te halen. Waarvan is dat wel nodig? En het blijkt vaak dat het, en zeker achteraf blijkt dat het vaak niet nodig is. Dat is een mooie uitspraak van een Amerikaanse ondernemer die zei, de helft van mijn advertentiebudget is verspild. Ik weet alleen pas achteraf welke helft dat was. En het idee is om dat eerder al bij projecten ook te zien. En bij projecten zie je ook vaak, ik kan me voorstellen bij jou ook, dat je zegt achteraf, oh, dat hadden we niet hoeven doen. En dus ik in het boek geef ik eigenlijk drie vragen die je voortdurend moet stellen aan jezelf en ook een andere aan jou. Ja. Namelijk van, hebben we dat echt nodig? Hebben we dat echt nu nodig? Ja. En hebben we dat echt zo nodig? Dus kunnen we het niet versimpelen, ook al hebben we het nodig. Ja. En dat is een handige manier om naar eenvoud te komen. Maar wat optimaal is, daar is geen definitie voor. Ja. Dat is erg afhankelijk van de situatie. Ja.
Dank voor je antwoord. Ik pik hier even twee dingen uit. Het is altijd afhankelijk van de situatie. Met andere woorden, één systeem wat alles oplost bouwen, dat wordt hem niet. En het andere, je moet je altijd de vraag stellen. Of de drie vragen die je zei. En daarbij is ook, hebben we het zo nodig? Kunnen we dat bijvoorbeeld, in plaats van met IT, kunnen we dat ook menselijk oplossen? En dat zijn zeker in de zorg, waar de essentie is, mensen helpen mensen. Gevraagd zou kunnen worden. Welke andere lessen die je behandelt in je paperclip mindset zouden nog meer van toepassing kunnen zijn op de enorme complexiteit die we zien in de zorg?
Nou ja, ik ken de zorg niet zo heel goed zoals jij die kent. Het probleem natuurlijk wat de zorg heeft volgens mij, maar ja, ik zeg dit als buitenstaander, is dat voor elk probleem, dat probleem wordt niet wordt op een bureaucratische, technische manier getackeld. Dus als er iets misgaat in de zorg, dan zeggen we moeten nieuwe procedure, we moeten nieuwe regels, nieuwe controles, nieuwe educatie en nieuwe wetgeving, nieuwe systemen. En ik heb dat zelf ook gemerkt in IT-projecten. Ik vond het wel erg grappig, want er ging iets mis in een IT-project en de opdrachtgever die zei, wat gaan jullie eraan doen? En het logische antwoord was meteen van, een nieuwe procedure. Want dan kon het bedrijf, als een groot bedrijf, kon ook weer naar boven zeggen van, ze doen iets. Wat ik erg merkte is, ik vond het zo grappig, dingen gingen niet beter, maar men kon zich alleen beter indekken. Want ze zeiden van, ja, maar ik heb de procedures gevolgd.
Ja.
Dus, wat er gebeurde is dat mensen die eigenlijk best wel betrokken waren, zeiden, ja, ik ben iets minder betrokken, want als ik de procedures volg en het gaat fout, dan ben ik niet. Kan maar geen verwijt worden gemaakt. Ik heb de procedures gevolgd. Als ik niet de procedures volg en het gaat goed, dan loop ik eigenlijk risico. En als het fout gaat, ben ik helemaal de sigaar. Dus ik ga gewoon niet meer zelf nadenken over wat de handigste oplossing is. Ik volg gewoon de procedures. Dus dat is een cultuur die steeds verder ontstaat. En dat is. Ik kan me voorstellen dat bureaucratie is een. Is een probleem dat bij de politie, bij het onderwijs.
Ja.
Ik heb ook wel eens, niet dat ik het ook goed ken, of niet dat ik dat goed ken, maar ik heb wel eens met onderwijs gesproken en die klagen over de enorme bureaucratische druk, de regeldruk, de managementlagen, en dat zal ook gelden voor de gezondheidszorg.
Ja, zeker. De zorg staat al jaren bovenaan de lijstjes waar mensen stress voelen, regeldruk ervaren, onnodige administratie. En je ziet dat heel veel mensen de sector willen verlaten. Versimpelen, heb je daar voorbeelden van?
Ja, in het boek geef ik 8 voorbeelden van versimpeling. En waar het vaak op neerkwam is, maak een proof of concept bijvoorbeeld, in plaats van iets dat totaal, proberen. Een proof of concept is gewoon van, je geeft de essentie weer van wat je eigenlijk wilt implementeren in plaats van alle toeters en bellen eromheen. En je bewijst dat dat kan. Dat is eigenlijk ook het doel. Of je maakt een prototype. Of je denkt in termen van een minimal viable product. Waar kunnen we mee wegkomen?
Ja.
We denken dat perfectie, dat is geweldig. Maar je moet denken in termen van goed genoeg. En goed genoeg is goed genoeg voor nu. Ja, van, je herkent dat het niet, nog niet uitgegroeid is of volgroeid is. Maar je zegt, nee, maar voor nu is het is het oké. En vanaf daar gaan we ervaring op doen.
Ja.
En we krijgen van feedback. Hè, want je weet ook van, als je mensen feedback vraagt, dan zeggen ze, ik ga het gebruiken. Of dat is fantastisch, of weet ik veel wat. Maar als je het eenmaal eens geeft, dan begrijpen ze het beter. En dan krijg je betere feedback. Maar daarvoor moet je wel iets releasen.
Ja.
En dat goed is voor nu, zoiets. En ik geef dus 8 voorbeelden. Maar ik heb ook voorbeelden uit, die staan dan niet in het boek. Maar ik vond het zo interessant. Want ik merkte ook dat ik bijvoorbeeld bij kleine taken of processen hetzelfde concept kon toepassen. Van, als je weerstand voelt in het project, zeg van, dit duurt veel te lang. Of dan moet je eigenlijk terugkijken. En zeggen van, wat wil ik eigenlijk bereiken of zo? Wat is het mij nog waard om zoveel investering te doen?
Ja.
En als je dat vaker doet en je traint jezelf daarin, dan merk je dat opeens dingen soms 5 keer, 10 keer sneller kunnen.
Ja.
En ik geef in het boek ook verschillende voorbeelden van IT-projecten waarbij een half manjaar werd bespaard of manmaand.
Ja.
En zo'n manmaand kan toch €30.000 kosten.
Ja.
En door een hele simpele oplossing eigenlijk.
Ja.
Dus het gaat niet over 20% verbeteren, maar het gaat eigenlijk meer over 5 keer verbeteren of 10 keer verbeteren. 10 keer sneller, 10 keer goedkoper.
Ja.
En je zou denken, dat is niet mogelijk, maar Elon Musk, bezig met SpaceX en de raketten, daar worden wel factoren gehaald van 10 keer goedkoper of 100 keer goedkoper dan een normale NASA-raket.
Ja. Maar dat vraagt dus fundamenteel anders durven kijken dan je doet. En fundamenteel dingen ook ter discussie stellen, waar je wellicht in eerste instantie van dacht, dit gaat richting de perfecte oplossing.
Ja.
Als je weerstand voelt, Heb je daar voorbeelden van hoe dat eruit kan zien in een project en hoe je daar dan effectief mee om kan gaan?
Nou, zeker IT'ers die denken al heel snel van een technische oplossing. Ja. Er is een mooie uitspraak, als je alleen maar een hamer hebt, dan ziet hij alles eruit als een spijker.
Ja.
En voor IT'ers geldt het ook vaak dat misschien, weet je wel, voor mensen in de zorg of voor een ambtenaar aan het ministerie van Volksgezondheid, die zegt, procedure, dat is zijn procedure. En een arts zal misschien zeggen, ja, ik denk aan pillen. Of weet ik veel wat, medicijnen. En dus het is bijvoorbeeld dat, even kijken, we hebben projecten gehad waarbij je zegt, ja, maar dat moest dan allemaal geautomatiseerd worden, want de IT denkt in automatisering.
Ja.
En het probleem met automatisering is dat het niet erg flexibel is. In de zin van, als je het als persoon doet, handmatig, dan kun je inspelen op de situatie. En zeggen, nou, ik doe het even zo, klaar.
Ja.
Terwijl het automatiseren ervan kan iets van 10 keer zoveel kosten. En je moet je afvragen, hoe vaak wil ik dit doen? Nou, ik wil het 2 keer doen. Automatiseren kost weken werk, is niet flexibel. En misschien moet ik gewoon even handmatig doen. Zijn we ook snel klaar, dan weten we het met je resultaat. En als we vaker merken dat we dit willen, dan moeten we gaan nadenken over hoe we het automatiseren.
Ja.
En daarmee zijn, kun je vele manmaanden besparen.
Ja.
En even kijken. Ja, wat, dus ja. Maar het gaat ook verder. Hè. Dus, bijvoorbeeld, dit is een mooi voorbeeld van IBM. Ja, die dacht van ergens in de jaren 80 of begin jaren 90 van, ja, mensen willen praten tegen hun computer. Ze willen dicteren. Ze willen hun teksten dicteren. Dat is volgens mij wat ze willen. Dat was hun aanname. En daar hadden ze natuurlijk, dat noemen ze speech-to-text software. Dus je spreekt je artikel gewoon in Word of iets dergelijks. Dus daar hadden ze, daar verwachten ze heel veel van. En wat ze wel slim deden, is ze hadden een prototype, wat eigenlijk wat ze ook wel eens een pretendotype noemen. Een pretotype. Je doet net alsof. En wat ze hadden gedaan, is dat ze mensen tegen mensen gezegd hadden, nou, hier is dat apparaat en je spreekt dat in. En automatisch komt die tekst eruit. En in plaats van dat ze daar software voor hadden gemaakt, hadden ze gewoon een secretaresse mee laten luisteren, of een typiste. En ja, die typte ook beter dan de menige software natuurlijk. en die wist het onderscheid te maken tussen commando's en zo van stop of help of weet ik veel wat. En gesproken tekst die in je Word. Dus dat was echt super. En op die manier bleek dat het software helemaal niet werkte. Ook al had je perfecte software. Want ja, mensen willen toch 2 woorden terug en willen nog iets aanpassen of zo. Een woordje ertussen, et cetera. Commando's is ook lastig. Dus op deze manier hadden ze natuurlijk jaren van ontwikkelingskosten bespaard. En kwamen ze eigenlijk met dan ook nog een geweldig resultaat. Want ze hadden de perfecte software in de vorm van die typist. En dat is een voorbeeld van dat je om moet denken. Ja, er is ook een boekje geloof ik van, maar daar wil ik niet aan refereren. Maar je moet echt denken van, nou, hoe kunnen we minder doen? Hoe kunnen we minder doen en meer bereiken? En ja, het is een kunst, het is geen truc.
Ja. Kunst, geen trucje. Mooie waarneming. Je zei net ook een aantal dingen die denk ik erg belangrijk zijn. Ga niet uit van je eigen aanname, maar toets wat je denkt dat noodzakelijk is, toets dat in de realiteit. Met degene waar het uiteindelijk om draait. Speel in op de situatie. Dat is extreem belangrijk. En omdenken. En dat omdenken, dat kan lastig zijn als je al in een tunnel zit. Heb je voorbeelden hoe je in projecten bij opdrachtgevers hiermee omgegaan bent?
Ja, dat is heel erg lastig. Want je moet eigenlijk het slechte nieuws geven. Ja, van, we moeten helemaal terug. En het is een fenomeen, dat previous investment trap, ook wel sunk cost. Dus met andere woorden, je hebt al zoveel geïnvesteerd, je durft eigenlijk niet meer terug.
Nee.
En bovendien moeten dan heel veel ego's sneuvelen.
Nee.
Van, ja, we zijn Wie heeft deze fouten allemaal gemaakt? En, dus dat is lastig. Dat vereist veel diplomatie. Niet dat ik daar sterk in ben, maar... ja. Dus daarom is het belangrijk om daar snel mee te komen. Een ander ding wat ik nog vergat te zeggen is van... je gaf aan van test het, maar test het zo snel mogelijk. Dus heb deadlines die echt over weken gaan. Dus niet over maanden of jaren. Gewoon proberen iets te verzinnen. Waar we zeggen, oké, binnen 2 weken kunnen we zoiets realiseren. En dan, dat is niet perfect, en zo, maar dan kunnen we iets testen. En kunnen we feedback krijgen. En, dus dat is wel een belangrijk aspect. Ja. Maar ja, en wat het leuke is wel, is dat de paperclip mindset is een niet-technische benadering. Dus het is niet, het gaat niet over programmeren of iets dergelijks. Het gaat over het begrip van wat complexiteit eigenlijk is en wat eenvoud is. En hoe je dat kunt realiseren zonder dat je het precies kunt definiëren. Dat er een soort bewustzijn ontstaat. Ja.
En dat bewustzijn is nodig, want anders blijven de egootjes staan en blijf je doorlopen op de weg die uiteindelijk tot een hoop kosten leidt, maar niet tot waar je wil komen.
Ja, zelf heb ik ook een ego gehad bij projecten. Dat ik mijn stokpaardjes had en zo. Erg dom. En op een gegeven moment merk je dat projecten zo lastig zijn vaak. Dat het al als iedereen keihard werkt en iedereen zijn best doet en heel intelligent en welwillend, dat het de kansen op succes nog relatief klein zijn. En als je dat noopt tot bescheidenheid. Dan ben je, maar ik moet al mijn ego gewoon meteen uit het raam halen. Uit het raam gooien, sorry. Want het is al zo moeilijk. Het is al. En ja. Dus dat heeft mij wel geholpen, ja.
Heb je daar een voorbeeld van, een smeuïg verhaal?
Een smeuïg verhaal, ik weet niet. Je doet alsof ik dat eerder aan je verteld heb, het smeuïg verhaal, of niet? Er schiet mij nu niet iets te binnen.
Nee, jammer. Je kan namelijk zo mooi smeuïg vertellen over bepaalde situaties.
Ja, even kijken. Ego. Ja, er zal vast... iets gebeurd zijn, maar ik kan het nu even niet opwerpen.
Ik weet in ieder geval over een vriend van mij, die was tester bij een groot overheidsorgaan. En die riep bij een paar miljoen, dit wordt niks, killen. En van heel hoger hand, dit is een project wat moet en zal slagen, we gaan door. Ja, en 900 miljoen verder is het alsnog gekild.
Echt waar, dat is 900 miljoen. Dat is toch iets waar ik een week voor moet werken.
Ja. Dat is niet... Sommigen moeten daarvoor werken.
Ja, inderdaad. Nee, dat is wel grappig, want ik had wel eerder dingen voorspeld. Bijvoorbeeld, niet dat ik nou een geweldig glazen bol heb, maar sommige projecten zijn zo makkelijk te zien dat het misgaat. En ik zat lang geleden bij een project voor een Nederlandse krant. Ja. Die wilde een nieuwe website. En het ging als zwemmen door pindakaas. Het ging als ik het traag. En ik zei, ja, maar... Ik werd steeds wanhopiger. Ik probeerde het management ook te overtuigen van dat we op de verkeerde weg waren. En dat we zwaar over het budget en over de tijd zouden gaan. En ze zeiden, ja, nee Frank, je bent gewoon negatief. En ze probeerden me blij te maken. Maar ik zou veel blijer zijn geweest als het probleem hadden onderkend. Maar ik denk dat iedereen nog dacht, en de dame... Toen dacht ik ook, wat gaat er mis in de dynamiek van zo'n project? en wat is dat er wel mensen het zien, maar het niet mogen melden. Ja. Want dan zeggen ze, ja, maar dan ben je een negatief element of zo. Of dan, ja. En iedereen zit te denken, nou, weet je wat, misschien dat de klant een fout maakt. En dat wij dan daar ons achter kunnen verschuilen, dat wij meer tijd krijgen. En ik denk niet eens dat deze mensen dit bewust doen. Ik probeer dat alleen te begrijpen wat de dynamiek was. Dus ik vond het wel heel grappig. Want ik beschrijf ook een beetje in het boek de dynamiek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ja. En er is een mooie uitspraak van Napoleon die zegt, je moet nooit onderbreken als je vijand een fout maakt. En hetzelfde geldt een beetje binnen de projectmatige aanpak, dat een opdrachtnemer, die moet de klant niet onderbreken als hij een fout maakt. Ja. Want dat levert meer geld op. En ik was degene die zegt, nou klant, doe dit niet. Maar, ja. Dus dat is slecht voor de portemonnee van het bedrijf.
Ja.
Dus het was een soort omerta. Ja. onder de medewerkers van het project, van dat de olifant in de kamer niet wordt benoemd.
Ja.
En op een gegeven moment wordt de olifant zo groot dat je in de verdrukking komt en dat je de slurf in je nek krijgt en oren en zijn enorme kont.
Ja.
En dat je, ja, deze olifant moet benoemd worden.
Ja.
Maar, nou ja.
Ja, het is ook iets wat in de zorg aan de hand is, wat je net beschrijft. Het wordt lastiger. Zorgverleners voelen de enorme administratiedruk. Systemen die afdwingen in plaats van dat ze mensen kunnen helpen. En toch gaan we door op deze lijn. Omdat de zorgmedewerkers die aangeven van, joh, de essentie van het vak mensen helpen komt in de verdrukking. Joh, zorgverlenertje. Je bent negatief, je bent behoudend en we blijven maar doorhobbelen op deze weg. Heb jij een goede tip voor beleidsmakers, maar ook mensen in zorgorganisaties die in dit soort processen zitten? Wat zouden ze kunnen doen?
Nou, dat is een mooie uitspraak van, die wordt toegeschreven aan Socrates. Dus ik paraphraseer nu eventjes. Maar de manier om de wereld te veranderen is niet om het bestaande te bestrijden, maar om het nieuwe te starten.
Ja.
Dus je wilt naast het systeem. Je zegt, ik moet gewoon opnieuw denken. En dat kan ik niet binnen het bestaande systeem. Want dan zit ik aan al die structuren. Ik moet iets daarbuiten bedenken. En dat is natuurlijk makkelijk gezegd dan gedaan. Maar het kost zoveel energie om het bestaande systeem te veranderen. Dat is extreem, extreem zwaar. In de projecten waar ik zat, dacht ik, ja, ik moet iets veranderen. De enige manier waarop mensen veranderden was toen ze tegen een muur aanliepen van een gefaald project. Toen zeiden oké, dus mensen zijn in het algemeen niet zo ontvankelijk voor argumenten, maar wel voor ervaringen, negatieve ervaringen.
Ja.
Maar inderdaad, ik denk dat grote veranderingen in de wereld zijn gekomen van mensen die zeiden, ik wil buiten het systeem iets nieuws starten en ik wil daarmee aantonen. Dus ik wil alle ballast van de regels wil ik niet meer hebben. En ik wil aantonen dat het kan wat ik doe.
Ja.
Wat ik vind.
Ja.
En build it and they will come. Dat is wel belangrijk. Maar ja, ik zit niet in de zorg. Dus ik heb gelukkig ook weinig te maken met de zorg. In de zin van dat ik gezond ben.
Ja.
En hooguit voor een aspirintje of zo. Bij de dokter kom. Ja. Alhoewel. Maar dus ik vind dat moeilijk. Maar ik denk dat dit wel universele ideeën zijn. Dus,
ja. En je gaf net aan, ik werk ook samen en we helpen ook projecten die vastlopen, helpen we weer vlot te trekken. Hoe ziet dat eruit?
Nou, dat is eigenlijk heel erg interessant, want het zijn vaak technische projecten, lijkt het, weet je wel. Maar we kunnen die vaak oplossen door een niet-technische oplossing.
Ja.
Een van de dingen die ik erg interessant vond, dat was een groot project met en ze hadden allemaal... Het was niet dat ze te weinig deden. Het is niet dat ze te weinig vergaderden. Het is niet dat ze te weinig gemotiveerd waren. Ik vond het opvallend hoe hard ze werkte en zo allemaal. Maar het leek alsof ze tegen een muur aanliep. En een van de dingen die een probleem was, is dat de mensen die het uitvoerden in Spanje zaten. En de mensen die de opdrachtgever waren in Nederland. En dan zie je opeens die dynamiek, die verslechteren. Het was echt op pindakaas zwemmen. En wij zijn een keer naar Spanje gegaan toen. Om te zeggen, nou, nu wil het goed begrijpen. En ik ben ook voor een keer voor een klant naar Washington gegaan. Ik zei, ik wil het goed begrijpen. Ik wil echt ik wil in je ogen kunnen kijken. En toen pas konden we het probleem oplossen. En die persoon die kwam ook bij de release uit Spanje. Een van de medewerkers, die kwam ook naar Nederland toe. Ik zei, nee, dat is extreem belangrijk. En toen bleek ook wel hoe belangrijk dat was. Want zonder dat hadden we het nooit gered. Ja. En ik denk dat in persoon werken, klein team, multidisciplinaire, multifunctionele mensen, die dus, ja, in plaats van dat je 20 mensen hebt in een project of 10, probeer dat aantal te verkleinen, probeer ze in één kamer te zetten met korte deadlines. En dat is erg motiverend, want ik heb me ook verdiept in de dynamiek en de principes van motivatie. Want vaak weten we wel wat we moeten doen, wie het moet doen, wanneer het gedaan moet worden, et cetera, et cetera. En dat gebeurt er toch niet. En motivatie speelt daar, of gebrek daaraan, speelt daar een grote rol in. En ik denk dat persoonlijk contact een grote motivator is, maar ook het idee van betekenisvolle vooruitgang, dus progressie. En wat vaak verward wordt is we moeten beweging, activiteit moeten we niet verwarren met progressie. En als we progressie hebben en zien progressie, dan is dat enorm motiverend. En de leukste projecten die ik gedaan heb, waren eigenlijk de meest stressvolle, korte projecten van 6 weken of iets dergelijks. Of soms van 2 weken. Of soms van 2 maanden. Maar gewoon dat je binnen no time, in persoon, zonder allerlei administratieve rompslomp, enorme resultaten kunt behalen.
We hebben het nu over voorbeelden gehad. Welke principes hangen hieronder? Want je hebt hier in je boek wel beschreven, maar hier nog niet expliciet genoemd. Welke principes maken de paperclip mindset?
Nou, ik geloof dat het meer doelen zijn. Misschien doel je daarop. Ik heb 4 doelen gedefinieerd in het boek. Het is daarvan minimaliseren, de 4 T's eigenlijk. Minimaliseren team. En zet dat ook bij elkaar. In plaats van dat je in verschillende tijdzones afspraken moet maken via Zoom of zo. Dat is allemaal vreselijk. Dat is een mooi woord voor soul crushing. Wat Elon Musk een keer noemde. En het andere is van probeer je doel te verkleinen. Dat betekent niet dat je niet ambitieus wilt zijn. Maar gewoon probeer continu te denken wat je niet hoeft te doen. En minimaliseer de tijd die je ervoor zet. Dus denk niet van over een half jaar hebben we een release. Nee, over een week of over 2 weken hebben we iets. Gooi iets over de schutting. En we kijken wat er terugkomt. En het derde is van minimaliseer de technologie. Zeker IT'ers die zijn gek op technologie. Die, die slepen het erbij. Die als een soort cookiesmonster slikken ze nieuwe technologie en implementeren dat. En het wordt één groot kaartenhuis daardoor. En ja, dat is een groot probleem. Ja. Dat het, complexiteit in de IT kan nog sneller toenemen dan bij rocket science. Dus raketten.
Laten we er geen rocket science van maken, maar zo simpel mogelijk houden.
Ja. Nou is iedereen het daarmee eens. Ja. Het probleem is dat die toch heel erg complex worden dan. Weet je? Omdat we eigenlijk, en dat we proberen het boek te beogen, of we beoogden het boek, proberen uit te leggen wat het complexiteitsmonster eigenlijk is. Ja. Dat wij er allemaal onderhevig aan zijn.
Ja. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, je gaat het pas zien als je het begrijpt. En volgens mij is het hier ook van toepassing. Als je ziet hoe snel de complexiteit opstapelt als je niet op de juiste manier ermee aan de gang gaat. Andere manier kijken, andere manier doen. Op een manier waarvan je aangeeft, met 4 doelen kan je daar houvast aan krijgen. En ik kan me ook voorstellen, en dat gaf je net ook al aan, dat je dit moet doen en dan word je er beter in.
Ja, en ik faal nog steeds. Ik faal alleen minder. Ja. Zoals iemand ook zei, it's not about being right. It's about being less wrong. En dat maakt ook weinig. Dat is ook een beetje je ego ondermijnen. En minder ego. En begrijpen dat je gewoon fouten blijft maken. En dat je en daardoor meer open staat voor kritiek en voor verbeteringen.
Ja. Accepteer dat je nooit klaar bent met leren.
Ja.
Volgens mij zijn dit hele waardevolle principes en handvatten om aan de slag te gaan. Zijn we nog iets vergeten?
Nee, ik denk dat we het belangrijkste wel besproken hebben.
Dan dank ik je voor dit gesprek.
Jij ook bedankt.